Gemeente, ik herinner u nogmaals aan de biddag aanstaande woensdag. De diensten beginnen om 3:00 en om 7:30. En dan ook deze mededeling nog namens de JV. Aanstaande zaterdagavond om 7:30 hoopt de JV haar jaarvergadering te houden. Waarbij iedereen van harte uitgenodigd wordt. En het thema voor die avond is: jouw leven waardevol of waardeloos? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, het vierde vers: Heren, goedheid kent geen palen. 25, vers 4. Lezing vanavond is uit het Lucas-evangelie, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Lucas 9, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het eerste vers: U alleen, U loven wij. Lucas 9, vers 1 tot en met 17. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. En hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods en de kranken gezond te maken. En hij zeide tot hen: neemt niets mede tot de weg, nog staven, nog malen, nog brood, nog geld. Nog iemand van u zal twee rokken hebben, en in wat huis gij zult ingaan, blijft al daar en gaat van daaruit. En zo wie u niet zullen ontvangen uitgaande van die stad, schud ook het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het evangelie en genezende de zieken overal. En Herodes de viervorst hoorde al de dingen die van hem geschieden en was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes van de doden was opgestaan, en van sommigen dat Elias verschenen was, en van anderen dat een profeet van de ouden was opgestaan. En Herodes zeide: Johannes heb ik onthoofd, wie is nu deze, van welke ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. En de apostelen wedergekeerd zijnde verhaalden hem al wat zij gedaan hadden. En hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats ter stad genaamd Bethsaida. En de scharen dat verstaande volgden hem. En hij ontving ze en sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen. En de 12 tot hem komende zeiden tot hem, laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden, want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen, geeft gij hun te eten. En zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, tenzij dan dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zeide tot zijn discipelen, doet hen nederzitten bij zaten, elk van 50. En zij deden alzo en deden hen alle nederzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel en zegende die en brak ze en gaf ze de discipelen om der scharen voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd en er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan en ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het 6e hoofdstuk, Marcus 6, de versen 53 tot en met 56. Dat is het gedeelte dat aansluit op de geschiedenis van de storm op zee. Over die storm op zee hebben we een aantal weken met elkaar het woord des Heren beluisterd. We nemen nu dat gedeelte dat erop volgt, de versen 53 tot en met 56. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret en havenden aldaar. En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij hem kennende. En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op beddekens, degene die kwalijk gesteld waren, om te dragen, ter plaatse waar ze hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de kranken op de markten en baden hem dat zij maar de zoom van zijn kleed aanraken mochten, en zovelen als er hem aanraakten, werden gezond. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, het is tot u dat wij mogen opzien ook in dit avonduur op deze zondag, die voor het grootste deel alweer voorbij is. Maar ook in dit avonduur mogen wij nog weer samenkomen in uw huis om te horen wat gij door uw woord tot ons te zeggen hebt. Heren, wilt u ons een gezegende uren bereiden? Een uren waarin wij het mogen ondervinden dat gij nog in ons midden zijt en dat gij de werkingen van uw Heilige Geest nog onder ons wilt openbaar maken. Heren, dat is het wat voor ons allen zo nodig is, ja, wat ook in dit uur weer zo nodig is. We hebben in onszelf niets. We kunnen onszelf ook niet iets geven waar we wat aan hebben op weg en reis naar de eeuwigheid. We kunnen onszelf geen waarachtig, zaligmakend geloof schenken en geen deel geven aan uw volbrachte werk, o Heere Jezus Christus. We belijden het voor u, Heere, onze onmacht en onbekwaamheid, onze ongeschiktheid, onze verlorenheid. Maar wij bidden u ook dat gij in genade op ons neer wilt zien en dat gij uw genade in ons midden wilt verheerlijken. En laat uw geest ons dan leiden in al de waarheid. Laat uw Heilige Geest ons begiftigen, Heere, met het geloof. Laat uw Heilige Geest in ons leven de geest der genade mogen zijn, die ons leert hopen op uw genade, die ons leert bidden om genade. Laat uw geest uit ons leven ook wegnemen, als de geest der uitbranding, alles wat zich tegen u verheft en verzet. Ja, Heere, schenk gij ons alles wat we nodig hebben, om voor het eerst of bij vernieuwing uw woord op de rechte wijze te verstaan en de kracht ervan te beleven. Wilt gij zo uw zegen geven? Een zegen die blijft, die niet een ogenblik maar aanwezig is en daarna verdwijnt. Een zegen niet van een vluchtige aard, dat is trouwens geen zegen. Maar als gij zegent, Heere, dan zal dat zo'n zegen zijn die blijft tot in alle eeuwigheid. Ja, wij bidden u dat gij uw genadig werk in ons leven wilt doen en dat gij ons datgene geven wilt, Heere, waar wat we voor de eeuwigheid van nodig hebben. Ach, u zegt het ons in uw woord, maar wij geloven het niet. De praktijk om ons heen bewijst het en nochtans, we geloven het niet. Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Of we stemmen het wel toe en we geven het inderdaad toe dat we sterfelijke mensen zijn. En we weten het dat de dag van onze dood dichterbij komt. Maar, Heere, tenzij gij ons haast leert maken om onze levenswil, zullen we toch, alsof er geen dood is, alsof er geen oordeel komt, alsof er geen eeuwige bestemming is voortleven, dan blijven we toch op deze aarde, aan deze aarde gedenken en voor deze aarde en voor het vergankelijke werken. En dan zullen we toch onze aandacht alleen richten op datgene wat slechts tijdelijk waarde heeft. Heren, wij bidden u daarom, doordring ons van de waarheid. En geef het ons waarachtig te geloven dat wij sterven gaan en dat we voor de rechterstoel zullen staan. En dat het dan alleen wel met ons is als het bloed van Jezus Christus, niet anderen alleen, maar ook ons reinigt van alle zonden. Heere, schenk ons dan ook juist met het oog op die dingen alles wat we nodig hebben. Neem onze blindheid, onze verstoktheid, onze leegheid weg. Neem het alles weg, Heere, wat zich tegen u verzet. Want ja, dat is ook waar. In ons leven is er niet alleen maar dat die onmacht en die onbekwaamheid om u te vrezen, maar er is in ons hart ten diepste ook vijandschap en verzet tegen u. Ook al proberen we onszelf wijs te maken dat wij wel zalig willen worden. Heere, gij laat het ons in uw woord weten dat we mogelijk wel zalig willen worden, maar niet op de wijze waarop gij zondaren zalig maakt. En daarom, Heere, win ons voor uw weg en voor uw werk in. En geef dat we die genade mogen ontvangen, dat wij in onszelf alles kwijtraken, onszelf leren verliezen, onszelf leren verloochenen, minder worden, opdat Christus meer, ja, opdat Hij alles voor ons mag worden. Gedenk ons zo in uw gunst en in uw ontferming. Heere, wij bidden u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Er is veel nood in deze wereld, veel ellende, de zonde heeft veel teweeg gebracht, heeft schrikkelijke gevolgen. De grootste nood van de mens, van de wereld, is dat het een wereld is zonder God. Een wereld in het boze, onder de heerschappij van de overste van deze wereld. En wie zal dat veranderen? Heere, wilt gij reddend ingrijpen, zoals ge dat begonnen zij te doen, toen ge het evangelie sprak, ja, toen gij uw woord ook op schrift hebt gesteld, en toen gij uw kerk opdracht hebt gegeven, gaat dan heen, onderwijst alle de volkeren. Heere, laat dat werk voort mogen gaan, geef uw kerk daarin getrouwheid, geef dat er ook een hartelijke begeerte, een brandende begeerte mogen zijn in het leven van uw volk en kinderen om anderen met de weg des heils bekend te maken. Er zijn er zoveel die de weg niet kennen, die voortleven in duisternis en in blindheid. Zoveel veraf, maar ook dichtbij. Heere, vervul uw kerk met bewogenheid. Bewogenheid met de zielen, de onsterfelijke zielen van diegenen die nog op weg zijn naar het verderf, die nog op die brede weg wandelen. Heere, gij zegt het zelf in uw woord, red hen die ten dode wankelen. O, laat dat toch uw kerk mogen aangrijpen als een heilig gebod. En laat uw kerk daar dan ook inderdaad toe bekwaamd mogen worden, Heere, om zo in deze wereld tot een zegen gesteld te worden, tot heil van anderen. Zegen daartoe de prediking van uw woord, ook onder heidenen en, ja, waar het evangelie ook maar uitgedragen wordt. Laat dat woord vruchten mogen hebben onder de heidenen en onder de joden en onder alle die van u en van uw dienst niet weten en die de Heere niet in waarheid kennen en belijden. O God, wij smeken u, doe gij uw aanschijn lichten. En wilt gij met ontferming bewogen zijn over die velen, die zijn als schapen welke geen herder hebben. Wilt gij herders geven naar uw hart, en wilt gij die schapen weiden met verstand en met wetenschap. En wilt gij zo uw naam verheerlijken, ook daarin dat uw rijk wordt uitgebreid, en dat de Heere Jezus Christus nieuwe, vele nieuwe onderdanen mag krijgen. Ja, dat er velen aan Satans macht worden ontroofd om overgebracht in uw koninkrijk te mogen wandelen in het licht van uw aanschijn. Heere, zegen alles wat alle die het moeilijk hebben, alle die een weg moeten gaan die tegen vlees en bloed in is, ziekte, rouw of wat er dan ook maar kan wezen. Er is veel leed, ook in deze wereld, Heere, en wij bidden u dat gij met uw goddelijke barmhartigheid wilt troosten het hart dat schreiend tot u vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar uw troon met zijn gebeen blijft wenden. En diegenen die die weg niet kennen en die toch ter neer gebogen zijn en verslagen, open gij die weg en geef hen te kennen, Heere, de waarheid dat gij een toevlucht zijt in de dag der benauwdheid. Zegen alles, Heere, wat gedaan mag worden om de nood van de mensheid te lenigen, de arbeid in ziekenhuizen en inrichtingen van barmhartigheid, daar waar mensen hun werk gevonden hebben in het verzorgen van zieken en van beproefden. Heere, zegen ook die arbeid. En geef dat het maar niet alleen gedaan mag worden als een broodwinning, maar dat het gedaan mag worden bijzonder ook vanuit de bewogenheid van uw Heere Jezus Christus met alles wat in nood is, zoals onze tekst ons vanavond ook voorstelt. Laat er vanuit die gezindheid mogen worden gearbeid, Heere, ook in ziekenhuizen en waar er ook maar geleden wordt. Wilt gij uw genade geven aan alles wat op uw zegen wacht, en vergeef ons genadig al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 86, vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, en vers 8, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. Vers 3 en 8 van Psalm 86. laatste gedeelte van het zesde hoofdstuk van Marcus. En zo is het eigenlijk ook met het laatste gedeelte van het veertiende hoofdstuk van Matteüs. Vertelt datgene wat er gebeurd is nadat de Heere met zijn discipelen na die bange nacht van de storm op zee tenslotte aankomt aan de oever van het meer in het land Genesaret. Het was een bange nacht geweest voor de discipelen, die uren waarin ze zich moesten pijnigen om het schip vooruit te krijgen, toen Jezus niet bij hen was. En toen Jezus tot hen kwam, was dat nog niet het einde van hun vrees, want eerst meenden ze dat ze een spook zagen, en ze riepen van vrees, maar tenslotte de Heere neemt de vrees weg. En daarna gebeurt dat wonder dat de Heere de storm stilt. Nadat hij ook nog Petrus, die op zijn verzoek op de golven mocht wandelen en toen begon te zinken, gered heeft. En tenslotte nadat de Heere wonderen deed op wonderen horen, nadat hij voor hun oren en voor hun ogen grote tekenen verricht heeft, komen ze tenslotte veilig aan land. En wat gebeurt er dan? Wel, dat wordt ons verteld in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, onze tekst voor vanavond. Johannes, die over dit gedeelte ook spreekt, maar die het zeer kort doet, heeft toch een paar opmerkingen die we bij Marcus en bij Matteüs niet vinden en die ik u even doorgeef, niet om erbij stil te staan, maar de opmerkingen die Johannes maakt is in de eerste plaats dit, dat zij hem gewillig in het schip namen. Toen ze hem herkenden, en met name ook na dat wonder van de redding van Petrus, de verhoring op Petrus' gebed uit grote nood, hebben zij hem gewillig in het schip genomen. U kunt zich dat wel indenken, nietwaar? Toen alle vrees weggenomen was, toen ze hem herkend hadden, wat zijn ze dankbaar en blij geweest dat hij gekomen was en dat hij aan hun ellende een eind gemaakt heeft. En er was inderdaad grote gewilligheid in hun hart om hem aan boord te hebben en met hem verder te gaan. En dan zegt Johannes, en toen kwamen ze terstond aan land. En met name het woordje terstond is opmerkelijk. Houdt dat in dat ze dan al zo dicht onder de kust waren? Of houdt dat in dat de Heere een nieuw wonder deed, door hen nu zo voorspoedig te doen varen dat zij terstond onmiddellijk aan de kust zijn in het land Genesaret? Maar hoe dat zij, we gaan onze tekst lezen en daar wordt ons verteld wat er gebeurt als ze aan land gekomen zijn. Ze zijn in het land Genesaret. Dat is in het noorden, het land aan de noordoever van het meer van Galilea. Daar is de Heer Jezus meer geweest. Daar heeft hij al heel wat gearbeid, daar heeft hij gepredikt en daar heeft hij tekenen en wonderen gedaan. En dat herinneren zich deze mensen zeer wel. Ze kennen de Heer Jezus als de wonderdoener, als de genezer van zieken. En als hij daar komt, bij deze gelegenheid, dan herkennen ze hem. En terstond maken ze er werk van om opnieuw een beroep te doen op zijn genezingsmacht. Waar hij ook komt, eerst daar in de buurt waar ze aan land gekomen zijn, maar ook daarna als de Heere verder trekt van het ene dorp naar het andere en van de ene plaats naar de andere, overal waar hij komt, is er deze geest onder het volk dat ze hun zieken, hun kranken naar de Heere Jezus brengen. De hele streek loopt uit om hem te zien, niet zozeer om hem te horen, niet zozeer om naar hem te luisteren dus, maar om hem te vragen of hij hun zieken genezen wil. O, er is werk voor volop voor de Heere Jezus. En zij zullen hem wel werk geven. Ze brengen hun kranken naar hem toe. De zieken die niet lopen kunnen, dragen ze op bedden. En waar de Heere ook komt, het is overal hetzelfde. Ja, ze leggen hun zieken zelfs op het marktplein. in de hoop dat de Heere daar langs wil gaan, dat hij daar zal passeren. En dan verzoeken ze hem dringend, ze bidden hem, dat ze maar de zoom van zijn kleed mogen aanraken. Natuurlijk, dit verzoek doen zij in de overtuiging dat zo'n aanraking van de zoom van Jezus kleed voldoende zal zijn voor de genezing. U zegt, dat is een hele beweging, maar het resulteert uiteindelijk in niets, want het was niet anders dan wondergeloof. Wel, ik ben geneigd om dat toe te stemmen. Dat het althans bij de meesten in Genesaret om niet anders en niet meer gaat dan een wondergeloof. En dat moet dan daarin uitkomen dat Jezus hun zieken geneest. Er is op geen enkele manier uit dit gedeelte of uit parallele plaatsen uit de evangelie af te lezen dat deze mensen een waar geloof in Jezus als Messias hadden. Het gaat hen inderdaad om lichamelijke, tijdelijke, aardse weldaden. En dat is uiteraard toch wel bedroevend. Daar heeft de Heere nu toch al heel wat jaren gearbeid in Israël. En is dit dan het resultaat? Is dit dan alles wat ze van hem verwachten? Genezing, uitreddingen, aardse weldaden. En is dat dan voldoende? Hebben ze geen grotere behoefte? Hebben ze dan niet begrepen dat hij gekomen is om te verbinden de gebrokenen van hart? Zijn er dan geen gebrokenen van hart? Zijn er dan geen mensen die hem nodig hebben tot vergeving van hun zonde, opdat hij het weer recht, opdat hij het weer in orde zal maken tussen God en hun ziel? Dat moet voor de Heere toch wel een teleurstellende ervaring zijn geweest, dat er zoveel in Israël waren die alleen maar tekenen wilden zien en van die tekenen wilden profiteren. Dat moet voor de Heere toch wel een bedroevende ervaring zijn geweest. Is dan zijn arbeid te vergeefs? En toch, hoewel het voor de Heere ongetwijfeld teleurstellend is geweest, hij voldoet toch aan de wensen van deze mensen in Genesaret. Hij zegt niet, u hebt mij toch voor niet anders nodig dan alleen maar voor de genezing van uw zieken, en als u mij voor niets anders nodig hebt, dan wil ik die wonderen en die tekenen niet langer verrichten. Nee, zo spreekt de Heere niet. In grote barmhartigheid is hij bewogen met hen. En hij geneest, ook nu en ook daar, allen die hem aanraken. Maar laten wij niet langer over dat wondergeloof van deze mensen spreken. Laten wij een voorbeeld aan hen nemen. Niet in die zin, en begrijp me nou goed, dat ik zou willen suggereren dat het wel voldoende is als wij met onze aardse moeiten en zorgen en met onze ziekten en kwalen tot de Heere gaan. Dat mag ook. Dat mag ook. Daar geeft de Heere ook toestemming voor. En hij is gewillig om ook naar het gebed daaromtrent te luisteren. Ja, de Heere is gewillig om niet alleen te luisteren naar het gebed om genezing enzovoort, maar de Heere is ook gewillig om zulke gebeden te verhoren. Al mag ik niet zeggen dat de Heere ze altijd verhoort, de praktijk leert dat ook. Paulus werd ook niet verhoord, althans niet op de manier waarop hij het gehoopt had. De Heere nam de doorn uit zijn vlees niet weg. Maar niettemin de Heere wel genade geven, opdat zijn kracht in zwakheid volbracht zal worden. Hoe het ook zij, niet altijd volgt ter genezing, ook al is het gebed nog zo hartelijk en zo vurig. Maar het gebed mag er zijn. En in de weg van dat gebed om uitredding, ook voor uit aardse noden en moeite, wil de Heere doen wat hij in het leven van de dichter van de 138e psalm deed. Hem versterken met kracht in zijn ziel. Dan krijgt de mens niet altijd wat hij gebeden heeft. Dan krijgt hij niet altijd precies wat hij gevraagd heeft. Maar als dat de ervaring is, ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in de ziel, dan mag je toch van een gebedsverhoring spreken, ook al zou je de rest van je leven misschien ziek moeten blijven. Maar het is niet mijn bedoeling om daar speciaal aandacht op te vestigen. Laten deze mensen in Genesaret ons in een andere zin tot een voorbeeld zijn. Als wij dan zo goed weten dat we met een tijd geloven, met een wondergeloof niet volstaan kunnen. Als we zo goed weten dat het daarom bij deze mensen niet in orde is. Dat het niet was zoals het moest zijn. Als we dat zojuist kunnen constateren. Hoe is het dan bij ons? Hebben wij de Heere dan wel op de rechte wijze nodig? Zoeken wij dan wel eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid? Wat kunnen we dan uit deze geschiedenis leren ten aanzien van dat zoeken van het Koninkrijk Gods? Wat kunnen wij dan vanuit deze geschiedenis leren ten aanzien van het rechte nodig hebben van de Heere? Wel, het eerste wat ons hier opvalt is dat deze mensen hun hulpbehoevende dorpsgenoten tot de Heere brengen. Dat staat er uitdrukkelijk bij, nietwaar? Dat zij degenen die kwalijk gesteld waren op beddekens begonnen om te dragen ter plaatse waar ze hoorden dat hij was. De gezonden daar bieden hulp aan de zieken. En degene die zelf niet kunnen lopen en die dus uit eigen kracht niet bij de Heere kunnen komen, die worden er door anderen gebracht. Dat getuigt van naaste liefde, ongetwijfeld. Die mensen hebben wat voor elkaar over. Ze leefden daar niet vanuit het Kains beginsel, ben ik mijns broeders hoeder. Ze dachten niet in egoïsme, wel iedereen moet maar voor zichzelf zorgen. Nee, zij hadden wat voor elkaar over. Er was deze gezindheid des harten dat men anderen die er niet zelf konden komen, toch bij de Heere wilde brengen. Zoals we dat ook lezen van die vier vrienden die hun geraakte vijfde vriend op een bedje tot de Heere Jezus brengen en hem door het dak neerlaten voor de voeten van de heiland. Zij hebben ook wat voor hun vriend over en omdat ze wat voor hem over hebben, daarom brengen zij hem tot de Heere. Hebben wij ook wat voor een ander over? En dan bedoel ik het nu maar in geestelijke zin. Brengen wij anderen tot de heiland? Begrijpt u hoe ik het bedoel? Zoeken wij voor onszelf de Heere, maar zoeken wij de Heere ook voor anderen? Is er in ons leven ook gebed voor anderen? Wat zo heel makkelijk is en wat ook zo heel veel voorkomt, dat is dat we over anderen praten. En dat we op allerlei mensen ook van allerlei hebben aan te merken. Natuurlijk, er is op alle mensen wel wat aan te merken en op sommige mensen is er veel aan te merken. Maar het is de vraag of wij de personen zijn om dat te doen. Alsof er op ons niets aan te merken is. Zeker de mensen hebben hun gebreken, maar is het aan ons om die gebreken uit te meten? En zou het niet heel wat beter zijn om in plaats van over anderen en met name de gebreken en de fouten van anderen te spreken en daar ook nog over te oordelen, zou het niet beter zijn om anderen mee te nemen in het gebed en ze te brengen tot de troon der genade, om ze om te dragen, ik zeg het maar met de woorden van onze tekst, om ze om te dragen ter plaatse waar wij horen dat Jezus is. We beleiden dat de mens van nature blind is. We beleiden dat de mens van nature verlamd is. We beleiden dat de mens van nature dood is in de misdaden en in de zonde. Hoe zou zo'n blinde, hoe zou zo'n verlamde, hoe zou zo'n dode nu tot de Heere kunnen komen? Als niemand hem er brengt. U zegt, ja, maar de Heere moet zo iemand toch zelf brengen? Ja, zeker, de Heere doet dat ook. Maar de Heere doet het toch menigmaal middelijk? De Heere gebruikt in alle omstandigheden van het leven toch middelen? De Heere gebruikt ook in de weg der zaligheid middelen. De Heere gebruikt mens om een medemens van de Heere te spreken en om voor een medemens te bidden als Andreas tot discipel geroepen is en een volgeling van de Heere Jezus geworden is, dan gaat hij en hij vindt eerst zijn broeder Simon en hij brengt hem mee en hij leidde hem tot Jezus. En zo doet de Heere het, hij schakelt anderen in. Is het dan niet de roeping, zeker toch van diegenen die van de Heere genade ontvangen hebben, om ook anderen op die genade te wijzen en anderen tot die genade te lokken en anderen tot die genade te brengen? Is het dan niet de roeping van Gods kerk om diegenen die buiten zijn, diegenen die blind zijn, diegenen die onmachtig zijn, die zelf niet kunnen gaan, die op een beddeke gedragen moeten worden, om zulken in hun onmacht en in hun ellende, in hun nood en in hun doodstaat, tot de Heere te brengen in hartelijke smekingen en zuchtingen, of de Heere zich over hen zou ontfermen? Dat is veel profijtelijker en vruchtbaarder dan alleen over elkaar spreken en allerlei dingen op elkaar hebben aan te merken. Dit is de eerste les die wij denk ik hier uit deze geschiedenis leren. Tweede wat we hier leren is, deze mensen, wie het dan ook geweest mogen zijn, hebben geloof in Christus. Ik stem het toe, het is wondergeloof. Maar dat wondergeloof is toch groot en sterk geweest. Zo groot dat ze ervan overtuigd zijn dat alleen het aanraken van de zoon van Jezus kleed genoeg zal zijn om hen te genezen. Zo sterk geloven ze dat er kracht in de Heere is en van de Heere uitgaat. Zij denken toch groot van de Heere, niet waar? Is dat er bij ons ook? Dat we groot van de Heere denken. Bent u er ook zo van overtuigd dat de Heere genezen kan? Dat de Heere uw ziel genezen kan? Bent u er zo van overtuigd dat slechts een wenk van zijn alvermogen nodig is en het hardste hart is verbroken? Dat slechts één woord van hem nodig is en het briesend paard moet sneven? Bent u er van overtuigd dat er bij de Heere uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood? Dat mensen die hier op aarde, om zo te zeggen, geestelijk opgegeven zijn, die zo verhard en verstokt in het kwaad zijn, die zich zo tegen het woord van de Heere verzet hebben, dat de Heere ze nochtans bereiken kan en dat de Heere nochtans door één woord hun leven totaal kan omzetten? Slechts het aanraken van de zoom van zijn kleed was voldoende om geraakten en bezetenen en maanzieken en melaatsen en blinden te genezen. Zelfs alleen het aanraken van de zoom van zijn kleed was voldoende om tot stand te brengen wat in 12 jaren lang alle doktoren die ze geraadpleegd had niet konden bewerken, namelijk de genezing van die vrouw die een bloedvloeiing had. Zo krachtig is de Heere, zo groot is zijn almacht, zo groot dat slechts één keer hem aanraken voldoende is om een ziel, dodelijk ziek, te genezen en te redden van het verderf. Nee, dan hoeft de mens niet stad en land rond te reizen, dan hoeft hij niet eerst de wet te vervullen, dan hoeft hij niet eerst zondeloos te gaan leven en allerlei verkeerdheden in zijn leven in eigen kracht te overwinnen. Het aanraken van de zoom van zijn kleed, dat is voldoende. Bent u daar ook van overtuigd? Derde, de mensen die tot de Heere Jezus kwamen, ze kwamen op allerlei tijden. Ze komen terstond bij hem en ze komen aan, de Heere met zijn discipelen, ze komen aan op een toch wel ongelegen uur. Ze hebben vermoeiende nacht achter de rug. En het is onder de morgen, tegen de morgen stond als ze daar in Genezaret aankomen. En deze mensen, de discipelen, maar ook de Heer Jezus, ze hebben de nacht wakende in zware arbeid doorgebracht. De discipelen hebben zich gepijnigd in de storm. De Heer Jezus heeft de nacht doorgebracht in bidden en waken. En toen is zij gekomen op de golven van het meer. Je zou zeggen, dan hebben ze het nu toch wel een periode van rust nodig. En toch, de Heere eist voor zichzelf geen rust op. Als ze komen uit de dorpen in de buurt, het doet er niet toe op welk moment het is. Hij is gereed om te helpen. Ach, en zo is het iedere keer weer. Op elk moment van de dag en ook op elk moment van de nacht is de Heere bereikbaar. Als Nicodemus om welke reden dan ook 's nachts tot de Heere komt, dan wijst de Heere hem niet terug en dan zegt hij niet, ik moet nu slapen, ik heb mijn rust ook nodig, kom morgen terug. Nee, dan spreekt de Heere in dat nachtelijk uur met Nicodemus. En wanneer een ziel ook zich tot de Heere wendt met nood, met het besef van zijn nood en gebed om redding, dan is de Heere tot hulp gereed. U mag gaan op elk gewenst ogenblik. En de Heere is gewillig om, tijdig of ontijdig, maar die begrippen kent hij niet, want bij hem is altijd alles tijdig, een beroep te doen op zijn barmhartigheid. O, gebruik die mogelijkheid. De troon der genade staat open. De weg daarnaartoe is open. Die hoeft niet eerst nog geopend te worden. Die is ook niet slechts op bepaalde tijden van de dag of van de week open. Die weg is altijd open. Gebruik toch de gelegenheid die de Heere nog geeft. En de beste gelegenheid, naar het getuigenis van Gods eigen woord, de beste gelegenheid, de beste tijd om te gaan, is niet morgen, maar heden, zo ge zijn stem hoort. En dan het vierde, er kwamen allerlei soorten zieken. Het waren niet allemaal mensen die dezelfde kwaal hadden. Het waren mensen met allerlei kwalen. Dat staat hier wel zo uitdrukkelijk niet bij, maar dat ligt gewoon in de aard van de zaak. Want in een bepaalde streek, in een bepaald dorp, hebben de zieken niet allemaal dezelfde kwaal. En als wij schrift met schrift vergelijken, en u legt bijvoorbeeld Matthäus 4 naast dit gedeelte uit Marcus, daar ziet u dat ook heel uitdrukkelijk allerlei soorten ziekten genoemd worden. Er wordt gesproken over Jezus' arbeid in Galilea bij een eerdere gelegenheid. Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas ze. Dus dat is zo'n soortgelijke gebeurtenis, al eerder in de openbare dienst van de Heere gebeurd, maar hier is het weer net zo. Verscheidenen zieken, allerlei soort en kwaal, een soort ziekte en kwaal onder het volk. Mensen met ziekten die voor anderen openbaar waren, mensen met ziekten die voor anderen verborgen waren, mensen die ernstig door pijnen gekweld werden, mensen die door de duivel bezeten waren, mensen die ogenschijnlijk gezond waren, aan wie het lichaam aan de buitenkant niets te merken was, en ook mensen die aan hun lichaam afzichtelijk geworden waren, die geschonden en verminkt waren, bijvoorbeeld door de melaatsheid. Armen waren er onder hen, en mensen die meer aardse goederen bezaten. Jongeren waren er onder hen, ouderen zullen er onder hen geweest zijn. En ze kwamen tot hem, met welke ziekte ze ook bevangen waren, en zij werden allen geholpen. De Heere stuurde er dus niet één weg. Er kwamen wel wat we zouden noemen hopeloze gevallen tot de Heere Jezus. Maar de Heere stond nooit machteloos. Voor hem waren zelfs de ergste gevallen niet hopeloos. Hij stuurde er niet één weg. Er was er niet één die te horen kreeg. Maar beste man, uw ziekte is zo ver doorgedrongen. Uw ziekte heeft zoveel van uw edele delen aangetast. Dit is buiten het bereik van mijn macht. Om zo iemand dan moedeloos en terneergeslagen naar huis terug te sturen, dat heeft de Heere tegen niet één gezegd. De Heere heeft tegen niet één gezegd, ja, maar als u nou eerder gekomen was, nu hebt u uw ziekte verwaarloosd, was toch maar eerder gekomen. Nu kan ik niets meer voor u doen. Nee, zoiets heeft de Heere tegen niemand gezegd. En zoiets zal de Heere ook nooit tot iemand zeggen die tot hem komt. Met zijn zieke ziel, met zijn gewonde hart. De Heere stuurt er niet één terug. Ook niet al hebben ze een leven in de zonde achter zich. Ook de Heere stuurt ze niet terug met de woorden, maar u hebt te lang gezondigd. U hebt te lang volgehouden zonder mij. U bent nu te oud. Voor u is de tijd der genade voorbij. Zijn er oude mensen in ons midden onverzoend met de Heere? Zijn er ouden vandaag in ons midden die niet weten van genade in hun leven persoonlijk ondervonden? Zijn er hier, zijn er voor de kerktelefoon die met ons meeleven, die de leeftijd van 70, 80, misschien 90 jaar hebben bereikt en nog niet weten van een borg voor hun hart? Zijn er die nog niet verzoend zijn met God door het bloed van Christus? Dan is het nu nog de dag der zaligheid. En dan is de Heere nu nog gewillig om zondaren zalig te maken. En dan zal de Heere nu nog zulken, ook al moeten ze het van zichzelf beleiden, dat de dag gedaald is en dat zij na zoveel jaren nog niet weten van verzoening van zonde en van herstel in de gemeenschap met God. En die nu nog op zo'n hoge leeftijd moeten klagen dat het woord in hun leven geen vrucht en geen kracht heeft gedaan en dat ze nog steeds een onvernieuwd hart hebben. Nog is de Heere gewillig om zulken, mits ze zich tot hem wenden, met hun zonde en met hun schuld en met hun harde hart en met hun onbuigzame wil. De Heere is nog gewillig om zulken te genezen en hij zal er niet één wegsturen, omdat hij te oud is en te lang in het kwaad heeft geleefd. De Heere stuurt ze ook niet weg omdat ze nog te jong zijn. Er was een moment dat er kinderen tot de Heere Jezus gebracht werden. En toen hebben de discipelen dat proberen te voorkomen. Maar de Heere zegt, nee, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet. En we weten ook uit de schrift dat er kinderen tot hem gebracht werden. Ook zieke kinderen. Of dat voor zieke kinderen, zelfs voor gestorvenen, zijn hulp werd ingeroepen. Denk aan de dochtertje. 12 jaar was ze nog maar van die overste van de synagoge Jairus. En de Heere hielp. Nee, de Heere stuurt ook niemand weg omdat ze te jong zijn. De Heere stuurt niemand weg, ook geen kind, al is het nog zo klein, dat van harte de Heere leert aanroepen om zijn genade. De Heere zegt nooit tegen iemand, je bent nog te jong, je bent nog te klein. De Heere stuurt er niet één weg. Ook niet, al moeten ze van zichzelf zeggen dat ze misvormd zijn door 1000 en meer zonden. Ook al moeten ze van zichzelf erkennen en inleven dat hun ziel gans melaats is. Dat ze verdorven zijn, dat ze gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen en al zijn geboden geschonden hebben. Als ze zich zo met schuldbelijdenis tot de Heere wenden, dan zegt de Heere tot niemand, ga weg van mij. Kijk, zij brachten mensen tot de Heere Jezus daar in Genezaret, van wie gezegd wordt, en dat geldt van allemaal. De ziekte mag verschillend geweest zijn. De levensomstandigheden mochten verschillen. De een was jong, de ander oud. De een arm, de ander rijk. Maar van alle geldt dit. Ze waren kwalijk gesteld. Kwalijk gesteld. En dat is met ons allemaal zo van nature. Weet u dat? Weet u dat? Op een andere plaats in Lucas 9 wat we gelezen hebben. Daar lezen we van mensen die genezing van noden hadden. Weet u dat ook in uw leven? Dat het kwalijk gesteld is met u en dat u genezing van noden hebt. De Heere zegt het immers in zijn woord. Dat is niet alleen maar waar als we het voelen. Maar dat is de waarheid. Zo staat het ervoor. Dit is wat God van ons zegt. Het is kwalijk met ons gesteld. We hebben een ziekte. Een ziekte in onze ziel. En die ziekte sleept ons naar het verderf. Waar we ook zoeken en waar we ook proberen. En bij welke aardse dokter we ook hulp zouden zoeken. Of dat we misschien onszelf zouden proberen te behandelen. Het blijkt alles te vergeefs te zijn. Niemand kan zijn ziel redden. Niemand kan zijn eigen zonde afwassen. Niemand kan zich met God verzoenen. Het is kwalijk gesteld. Weet u hoe kwalijk? Weet u dat? Heb u dat wel eens gezien? Heeft Gods geest u dat wel eens laten zien? Hoe kwalijk het er u gesteld bent. Dat u verloren bent. Op weg naar een eeuwig verderf. Nog even, ik weet niet hoe lang, maar wat is een jaar en wat zijn 10 jaren? Nog even en u staat voor de rechter. Nog even en u moet rekenschap afleggen. Nog even en de Heere zal u vragen gaan stellen over wat u met zijn woord hebt gedaan. Over wat u met het evangelie tijdens uw leven gedaan hebt. De Heere zal zijn vragen richten op hoe u geleefd hebt naar zijn heilige wet. Of u zijn geboden gehouden hebt. En als dan zal blijken dat u zijn geboden niet gehouden hebt. Dan zal de Heere u vragen, maar hebt u dan de toevlucht leren nemen tot mijn zoon, die toch in deze wereld gekomen is om zondaren, om wetsovertreders zalig te maken. En dat evangelie van mijn zoon, dat heb ik u toch laten verkondigen. En als u dan moet zeggen dat u die zonen Gods en dat bloed dat hij gestort heeft niet kent. Zo kwalijk is het met ons gesteld van nature, al leven we onder het evangelie, we zijn vreemdelingen van God en van zijn heil. Dat hebben we toch wel geleerd, of niet? Of niet, of zijn wij voor deze dingen nog steeds blind? Zijn deze dingen nog steeds alleen maar waarheden die we toestemmen, maar die verder geen indruk achterlaten en die ons ook niet in de benauwdheid doen roepen tot God en die ons ook niet uitdrijven tot de genadetroon om bij de Heere uitkomst te zoeken? O weet toch, de Heere zegt het, het is kwalijk met u gesteld en u hebt genezing van nodig. Zoek toch die genezing die bij de Heere te verkrijgen is. Wie u dan ook bent, wat uw leven dan ook op het ogenblik is of in het verleden geweest is, zoek het bij die middelaar, bij die borg, bij die zaligmaker die daar in Genesaret zijn grote gewilligheid heeft geopenbaard om zieken te genezen. Want dat blijkt dan ten vijfde uit deze geschiedenis. Allen, zo eindigt de tekst, allen die hem aanraakten werden gezond. En dat bewijst wat ik zo pas zei, er werd er niet één teruggestuurd. Meer nog, ze werden niet alleen maar niet teruggestuurd, maar iedereen die de hand uitstrekte en die de zoom van zijn kleed, de kwast aan zijn kleed aanraakte, ondervond dat er kracht van hem uitging, zoals de Heere dat deed in de genezing van die bloedvloeiende vrouw, zo deed hij het daar in Genesaret, niet bij één, maar bij velen, en ze werden gezond. Dat wil dus zeggen, de Heere kwam daar voor al die mensen, voor allen die tot hem de toevlucht namen, was hij daar de gewillige zaligmaker. Ja, ik mag zelf zeggen, hij was ook nog een gewillige zaligmaker, zelfs voor diegenen die niet naar hem toe kwamen. Ook diegenen, ik weet niet of er geweest zijn, maar mogelijk wel, die ook al hoorden ze van hem en al hadden ze en al waren ze in de gelegenheid om tot hem te gaan en die toch niet gebruik wilden maken van het middel dat God hen daar aanreikte. Hij was er toch ook voor hen, zoals die koperen slang er was voor gans Israël. En een ieder die op die slang zag, zou genezen worden, zo luidde het belofte woord van de Heere. En er was niemand in Israël die kon zeggen, voor mij is die slang er niet neergezet. Voor mij heeft de Heere dat niet bedoeld. Er was niemand die dat zeggen kon. En er is niemand die in genezer het zeggen kon, ja, maar de Heere is niet voor mij gekomen. De Heere was voor allen gekomen. Zo is de Heere nog in ons midden, gemeente. Hij is zaligmaker voor een ieder van ons. Wat zeg ik nu? Ja, ik zeg het nog een keer. Hij is zaligmaker voor een ieder van ons. Zo heeft de Vader hem gegeven. U wel eens gehoord van Thomas Boston. De man die geschreven heeft de viervoudige staat, het kromme in het leven, slot en allerlei werken. Hij heeft ook een boek over het genadeverbond geschreven. In dat genadeverbond zegt hij dit. Hij gebruikt een beeld als een dokter. Van overheidswegen in een bepaalde streek is aangesteld, dan is hij voor iedereen in die streek de dokter. Iedereen mag tot hem gaan. En hij heeft een aanstelling en een roeping om ieder die tot hem komt, hulp te geven. Er zijn er in die streek misschien die van die dokter geen gebruik wensen te maken. Er zijn er misschien die naar een andere dokter toe gaan. Er zijn er die zijn medicijnen niet verkiezen, maar die hun eigen kruiden misschien verkiezen. Maar ze kunnen niet zeggen dat de dokter niet voor hen bestemd was, dat hij niet voor hen bedoeld was. Als zij naar een andere dokter gaan, dan passeren ze de dokter die werkelijk daar zijn aanstelling van hoger hand heeft gekregen en die voor hen bedoeld was. Zo, zegt Boston, is het met de Heere Jezus. Als we hem niet begeren en als we onze toevlucht liever tot een ander nemen, als we liever dokteren bij onszelf of bij weet ik wie, en als onze kwaal dan alleen maar erger wordt, dan moeten we niet zeggen, de Heere was er voor mij niet. Nee, hij is vanwege de Vader aangesteld om geneesmeester, om medicijnmeester te zijn, om borg en zaligmaker te zijn voor een ieder die van hem hoort. En de Heere is vanuit die aanstelling vanwege zijn Vader ook gewillig om allen die tot hem komen te helpen en te genezen. En als wij aan hem voorbij leven, en als we het middel dat hij geeft tot redding van onze ziel ongebruikt laten, dan kunnen we nooit zeggen, Heere, u was er niet voor mij. Dan zal de Heere zeggen, ik was er wel voor u, maar gij hebt niet gewild. Zo velen als hem aanraakten. Ja, maar zegt u, er is toch een verkiezing. Zeker is er een verkiezing. Maar er is ook, en daar legt het woord Gods hier de nadruk op, er is ook een ongebonden, vrij, ruim, algemeen aanbod van genade. In Genezaret was er niet één die niet genezen kon worden. Niet genezen kon worden omdat Jezus niet wilde of Jezus niet kon. Als ze stierven in hun ziekte, dan was dat ondanks dat de redding nabij geweest was. Ondanks dat ze hadden kunnen komen, ondanks dat hij gewillig was geweest, dan zouden ze ziek gebleven zijn, niet omdat er geen kracht in hem is, maar omdat ze hem niet aangeraakt hadden. Zo is het nog. O gemeente, besef het toch goed, God van zijn kant biedt het volle heil in zijn Zoon, in de Heere en Zaligmaker Jezus Christus aan. En wat ik u al meer gezegd heb, en trouwens wat doet het ertoe of ik het zeg, de Heere zegt het. De Heere verkondigt het in zijn woord, een iegelijk die de naam des Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Er is er niet één die buitengesloten wordt vanwege de macht des Heren die in zijn geval tekort zou schieten. O, geloof het toch. De Heere wordt van Gods wegen ons voorgesteld en hij zegt, het komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Zoals het in Genezeret was, ten aanzien van de lichamelijke genezing, zo is het. Gode zij dank onder de verkondiging van het woord. Allen die hem aanraakten, zovelen als dat er dan ook zijn, ze werden gezond. Maar dat is dan het zesde wat wij leren, zovelen als hem aanraakten. Voor de genezing was het aanraken van de Heer Jezus nodig. Niet meer, maar ook niet minder. Niet meer, dat wil zeggen, ze hoefden daar niet, ik weet niet hoeveel te doen. Ze hoefden daar niet te doen wat de fariseeën hen voorschreven. Ze hoefden niet eerst de wet te vervullen en een eigen gerechtigheid uit de wet op te bouwen. Ze hoefden zichzelf niet eerst waardig en verdienstelijk te maken. Ze hoefden niet eerst de gunst van de Heere te verwerven. De melaatse hoefden niet eerst zijn afzichtelijkheid te bedekken. En anderen, ze hoefden niet eerst halverwege te komen. Ze mochten komen zoals ze waren. In al hun ellende en in al hun nooddruft en in al hun erbarmelijke nood en verlorenheid. En zoals ze kwamen, hoefden ze niet meer te doen dan alleen hem aan te raken. Oh, dat is nog zo. Dat is nog zo. Er wordt door de Heere niet gevraagd dat wij onszelf eerst verbeteren. Dat we de zonde in ons leven eerst uitroeien of althans bepaalde zonde overwinnen. De Heere verwacht van ons niet dat wij eerst zo'n graad van beterschap moeten betonen en bewijzen. En dan dat de Heere dan pas wil komen. Wat nodig is, dat is alleen maar alleen de ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heer uw God gezondigd hebt. Om zo als een nooddruftige zondaar, als een tollenaar tot hem te komen. En een beroep te doen op zijn ontferming en zijn genade. En hem in het geloof aan te raken. Meer is niet nodig. Dat alleen is de weg ter genezing. Zo alleen maakt God zondaren zalig. Meer niet. Maar ook niet minder. Bedenk dat ook, niet minder dan een persoonlijk aanraken van de Heere Jezus. Daar waren ze. Degenen die niet lopen konden, ze waren gebracht, ze lagen op het marktplein. De Heere Jezus liep langs. Als ze nu eens alleen maar daar lagen en verder niet, dan was er voor hen geen genezing. Ze waren vlakbij de Heere Jezus en ze gingen dan toch straks ongenezen naar huis. Ze waren door anderen gebracht die het goed met hen meenden en die het hartelijk met hen bedoelden en die wat voor hen over hadden en die hen bij de Heere wilden brengen. Maar als die aanraking persoonlijk er niet was geweest, dan bleven ze toch die ze waren ziek. En zo is het geestelijk ook. Oh, we kunnen vlak bij de Heere zijn. De Heere kan vlak voor ons staan in het evangelie. Hij kan zich nog zo lieflijk aan ons aanbieden en voorstellen. Hij kan zich bekend maken als die schuldovernemende borg. Hij kan tot ons spreken. Hij kan door zijn woord op ons geweten proberen te werken. Hij kan indrukken zelfs in onze ziel achterlaten. Hij kan ons gemoed bewegen en tot ontroering brengen. Maar als het daarbij blijft. En als het aanraken van Jezus niet gevonden wordt, dan zullen we met alle indrukken en met alle emoties die er geweest zijn, nog omkomen. We kunnen onder het volk van God een plaats gekregen hebben. We kunnen allerlei voorrechten ontvangen hebben. Maar dat alles neemt niet weg dat het noodzakelijk blijft om hem aan te raken. Het is niet voldoende om een kind des Heer, u begrijpt wat ik bedoel, aan te raken. Het is niet voldoende om onder het volk van God te zijn en naar hun gesprekken te luisteren. Het is niet voldoende om in het gebed van een kind des Heer meegenomen te worden naar de troon der genade. Dat is goed,
Dat is een zegen als er nog zijn die ons in hun gebeden gedenken. Het is een zegen als kinderen in het gebed van hun ouders en grootouders een plaats hebben en houden. Ook als zij van de Here duidelijk afwijken. Maar dat gebed alleen maakt niet zalig. En de prediking van het woord maakt niet zalig. En het gebruik van het sacrament maakt niet zalig. Wat we nodig hebben, jongeren en ouderen. We hoorden dat er kinderen ook gebracht werden, dat er kinderen tot de Here mochten komen. Wat we nodig hebben, jong en oud, is dat we leren persoonlijk die zaligmaker aan te raken. Minder kan niet. En dat kan een ander nooit voor ons doen. Een ander kan er ons brengen, middelijkerwijs. Een ander kan er ons toe aansporen. Een ander kan het op ons hart binden. In de prediking van het woord kan het op onze ziel gebonden worden. Maar het moet toch komen tot dat persoonlijke aanraken van die zaligmaker. De persoonlijke toevlucht nemen tot hem. Het persoonlijke vertrouwen. Ach, hij dat deed dan zo'n zieke. Hij had geen baat meer waar hij ook zocht. Hij was ten einde raad. Als het van menselijke middelen moest komen. Hij had het beseft. Het is kwalijk met me gesteld. Ik ben in nood. Ik heb hulp. Ik heb genezing nodig. En toen was daar die gewillige heiland. En ze baden hem. Mag het, Heere. Mag ik de zoon van uw kleed aanraken. En de Heere geeft permissie. En als ze het dan doen mogen. Ach, dan is het resultaat. Er gaat kracht van hem uit. En zo geeft de Heere vandaag nog aan zondaren die genezing van noden hebben. Ik hoop dat er velen zijn die dat beseffen. Dat er velen zijn die daarvan doordrongen zijn. Dat er velen zijn die het weten en die het meer en meer gaan weten. Dat het kwalijk met hen gesteld is. O, dat je de rust niet vinden kunt voordat je die in de Heere gevonden hebt. Dat je je leven zo niet voort kunt zetten voordat je genade van de Heere begeerd en ontvangen hebt. Ik hoop dat er velen zijn die zich zo met hun noden en ellende tot de Heere ter genezing zullen gaan wenden. En die aanhouden en vragen en smeken: Heere, openbaar uzelf aan mij. Wil alstublieft uw genade in mijn leven verheerlijken. Verlos mijn ziel van het verderf. Heere, mag ik u aanraken? Ja, geef gij mij zelf door uw geest kracht, geloofskracht, om u aan te raken. En waar zo geworsteld wordt, daar geeft de Heere zeker permissie. Ja, daar geeft de Heere zijn geest, opdat wij onze verlamde handen uit zullen leren strekken en hem aan mogen raken. En dan staat er niet bij, gemeente, dat alleen als ze hem krachtig aangrepen, dat ze genezen werden. Nee, dat wordt er niet bij gezegd. Misschien zijn er die in de nood van hun leven, met alle kracht die er was, zijn kleed gegrepen hebben, als een laatste weg om genezing. Er zullen er ook geweest zijn, wie hun krachten zo verzwakt waren, dat ze hem alleen maar heel voorzichtig een ogenblik konden aanraken. Maar zoveel al als ze hem aanraakten, ze werden genezen. Reddeloze mensen, mensen die nergens baat en uitkomst vinden, de Heere is tot hulp gereed. En hij geneest nog alle die zich zo tot hem wenden. Ja, er is kracht in hem en er gaat kracht uit van hem. En zo is de Heere ook vandaag nog onder ons. O, dat hij een volk zou mogen vinden, ook in ons midden. Een volk van gebrokenen van hart. Een volk waarvoor hij wat kan zijn. Een volk dat hem nodig heeft. Dat hem niet meer kan missen. Een volk dat als het de prediking gehoord heeft, het zegt: Heere, genees mijn ziel. Heere, ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Een volk dat het nergens meer vinden kan, nergens meer mee verzadigd kan worden, dan met hem en met zijn genade en met zijn gerechtigheid. Een volk dat het leert hem aan te raken, om zo ook zijn genezende kracht te ondervinden. Amen. We zingen Psalm 146...
Het zesde vers, het is de Heer, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het achtste vers, het is de Heer van alle heren. 146, 6 en 8. Aan het einde van ons samen zijn in deze avond mogen wij nog weer voor uw heilig aangezicht naderen en uw naam erkennen voor het evangelie dat ook op deze dag nog weer gebracht mocht worden. Het evangelie van uw genade zoals gij die in Christus openbaart. O Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart. Straks komen de vogels. En ze zullen het zaad dat gezaaid is weer weg willen pikken. Maar laat dan toch dat woord van u vallen in een goede aarde. En laat het daar vruchten voortbrengen. En laat het daar zegen mogen brengen in het leven. O Heere, wij smeken u dat dat woord dat we vandaag gehoord hebben niet in ons leven voorbij gaat zonder dat het iets nalaat en iets uitwerkt. Het zou dan tegen ons getuigen. In de dag der dagen zal het tegen ons oprijzen en het zal ons beschuldigen. O God, bewaar er ons voor. We hebben vanavond allen weer mogen horen dat gij zondaren zalig maakt en dat ge gans gewillig zijt om dat werk te verrichten. Dat allen die zich tot u wenden, genezing mogen ontvangen. Heere, gij zijt die bereidwillige zaligmaker, die gekomen zijt in deze wereld en die aangeboden wordt in het evangelie. O, wij bidden u om die genade, dat wij mogen doen wat die mensen in Genezaret deden, u aanraken. Geef ons daartoe een waarachtig geloof. Geef ons daartoe uw heilige geest. En wilt gij ons zo die vrucht van uw woord geven, Heere, dat we persoonlijk u mogen kennen. Vergeef ons alle zonden. Breng ons ook weer op de aanstaande woensdag met elkaar als gemeente samen rondom uw woord. Om naar uw woord te luisteren, maar ook om uw aangezicht te zoeken in verband met de vele noden die er in ons aardse leven zijn. Gedenk ons, o God, en geef ons een hart dat u mag vrezen. Een hart dat naar u uitgaat, dat op u hoopt.
een hart dat ook bidden leert en dat de nood recht verstaat en dat zo er ook behoefte aan heeft om uw aangezicht te zoeken, om Jezus wil. Amen.
We zingen het uit Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.